Goedenavond allemaal. Fijn om in uw midden te mogen zijn. En als ik dan een beetje zo luister naar de zangdienst, dan is het belangrijkste vanavond weer te horen dat er maar één weg is en dat is Jezus. En dat is een waarheid waar de wereld niet van houdt. En als je met mensen praat vanuit de wereld, verklaren ze voor gek. Maar wat wijsheid is in de ogen van mensen, is dwaasheid in de ogen van God. En hoe belangrijk is het om dat centraal te houden? Er is ons maar één naam gegeven en dat is die naam van Jezus Christus. Dat is de weg. En ik zeg wel eens tegen mensen, er leiden vele wegen naar Jezus, maar er leidt maar één weg naar God en dat is Jezus. En in die naam zijn we bij elkaar. En dat geeft ons hoop. En daar mag je op bouwen en daar mag je op vertrouwen. Maar ik denk dat u net als ik af en toe ook wel eens mens bent. En dan zet je de televisie aan en dan denk je, waar gaan we naartoe? Ik dacht dat ze vroeger alleen maar circus op het veld bij ons in het dorp hadden. Maar je schijnt het nu ook in het Witte Huis te hebben. Er gebeurt van alles. En dat gebeurt misschien op het wereldvlak, maar misschien ook wel in uw persoonlijk leven. Dat er dingen gebeuren waarvan je dan denkt, hoe ga ik daarmee om? Hoe moet ik daarmee aan de slag? Misschien dat je wel zelfs een beetje teleurgesteld bent in hoe dingen gaan. En dan kom je hier misschien op zo'n avond. En natuurlijk, we zingen hele fijne liederen. Maar dan denk je, ja, de buitenkant doet misschien mee, maar de binnenkant. En weet u, dan ben ik zo blij dat de Bijbel een heel eerlijk boek is. Natuurlijk, de Bijbel gaat over God. Over dat God deze wereld zo lief had, dat hij er alles voor over heeft gehad om die wereld te redden. Want ja, we zien het, hè. Als mensen in één keer beslissingen gaan nemen, nou, dat leidt meestal tot niks. Mensen zijn vaak op zoek naar geld, naar roem, naar eer en naar macht. En hoe anders is God? God die vanuit zichzelf al alle macht heeft, maar toch alles voor over heeft om zijn Zoon, Jezus Christus, te sturen naar deze aarde. Jezus die bij de Vader was in alle heerlijkheid, groot, en toch ging die als een knecht naar deze aarde om mee te maken wat u en ik meemaken. Dat is het verhaal van God in de Bijbel, dat Jezus uiteindelijk gekomen is. En ook het Oude Testament spreekt daar al over. Maar de Bijbel gaat ook over mensen. Over hoe mensen proberen, soms in eigen macht, soms daadwerkelijk tot inzicht gekomen en wetende dat ze God nodig hebben in hun leven, gaat het over ook mensen die van alles meemaken. En vandaag kijken we mee even over de schouder van David. En dat doen we aan de hand van Psalm 13. En als u de Bijbel bij u heeft, mag u het mee. Ga lezen om te zien of ik het goed voorlees, ja of nee. Psalm 13. En daar staat boven, dat hebben de vertalers erboven gezet, voor de koorleider, een psalm van David. Hoe lang, Heere, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode. Opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan. Amen. Tot zover de schriftlezing. Psalm 13 vind ik een hele realistische psalm. Ik weet niet, of volgens mij moest de telefoon uit. Ik weet niet. Dan moet die man even achterin met die microfoon maar even optreden straks. Nee hoor. Is genade al. Psalm 13 is voor mij een hele realistische psalm. Natuurlijk kun je hier goed gaan zitten. En een beetje zitten van, eigenlijk altijd is kortjakje ziek midden in de week, maar zondag niet. En vroeger had ik dat een beetje. Dat ik eigenlijk wel mijn sores had, maar als het dan zondag was en ik was in de gemeente, dan ging in één keer het masker omhoog. En dan was het, hoe gaat het? Nou, in standaard zeggen we, nou het gaat goed. We zijn meestal een beetje van het padje af als iemand zegt, nou het gaat niet zo denderend. Maar hier in Nederland hebben we dan een beetje toch wel geconditioneerd, het gaat goed. En eigenlijk was ik dan, in die tijden dat ik eigenlijk heel moeilijk was, speelde ik eigenlijk meer een rol. Ik voelde het eigenlijk niet zo. En eigenlijk vond ik ook dat ik geen recht had om te zeuren. Ja, Gerard, waarom zit je nou te mekkeren? Niet mekkeren, schouders eronder, kuppen voor, huppa. Alleen het lukte mij niet op een gegeven moment. Natuurlijk, in het begin deed ik mijn best en dat soort dingen. Maar ik merkte meer en meer in mijn leven dat er situaties om me heen op me begonnen te drukken. En dat ik eigenlijk op zondag, nou, heel vriendelijk leuk binnenkwam. Maar eigenlijk, als mensen daar doorheen konden prikken op dat moment, ja, dan was er toch wel een ander verhaal. Eigenlijk was ik net als David. En dat vind ik zo mooi. David, een man naar Gods hart. Hij was verre van volmaakt. Maar het was een man naar Gods hart. En hij was net mens. Net als u en ik. En toen ik in die periode zat dat het leven me een beetje op mij drukte, dat er situaties waren waar ik geen grip op had, dat het alle kanten opging, zo had ik het idee, behalve de goede, toen werd ik ook geconfronteerd met deze woorden. En weet u, die eerste drie verzen, die gingen erin bij mij als zoete koek. Waarom? David leerde mij hier iets. David leerde mij dat er tijd mag zijn en dat er ruimte is voor mijn vragen. Ik was opgegroeid, en ik zal niet zeggen dat het verkeerd is, met niet klagen, maar dragen. Dat is heel fijn. Alleen als jij alleen gaat dragen, zonder de hulp van de Heere, en je gaat het alleen willen fixen, dan word je net als ik. Dan wordt het je te veel. Dan drukt het leven op je. En dan is het heel mooi naar de buitenkant niet klagen, maar dragen. Maar eigenlijk ben je dan een beetje misschien wel hetzelfde als ik was, die naar de buitenkant wilde laten zien, nou met Gerard gaat het heel goed. Maar eigenlijk binnenin ging het niet zo goed bij mij. En wat was ik blij met deze psalm? Dat ik vragen mag hebben. David heeft ook vragen. En ook mijn grote voorbeeld, de Heer Jezus, had ook vragen. Hij vroeg ook in Gethsemane, Vader, laat toch alsjeblieft deze beker aan mij voorbij gaan. En als ik hier dan de preek zou stoppen, want de Heer Jezus ging door en ook de psalm gaat door, dan had ik geen boodschap. Maar toch mogen we leren vanuit de Bijbel dat in ons leven dingen die gebeuren, dat we vragen mogen hebben. Net als David. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Als ik dan in zo'n situatie zit waarvan ik denk, nou, ik zou het heel graag anders willen zien, is dat wel een vraag bij mij. Hoe lang moet dit nog duren? Bij ons in de gemeente heb ik het pastoraat, zoals ze dat dan noemen, als oudste in mijn portefeuille. Dat houdt in dat ik heel veel gebrokenheid tegenkom bij ons in de gemeente. Mensen die door diepe dalen heen gaan. En dan ben ik heel blij dat ze bellen en dat ze dan zeggen, Gerrit, wil eens even langskomen, wil ze even met je praten. Er zijn dingen. En ik hoop dat dat ook hier in de gemeente ruimte voor is. Ik heb al gezegd, je mag vragen hebben. Je mag best wel vragen van, waarom moet ik misschien alleen door deze wereld heen gaan? Dan mag je best wel bij stil even blijven staan. Waarom heb ik misschien pijn in mijn leven? Waarom ben ik moe? Waarom dit? Het zijn vragen die je wel aan God mag stellen. God is niet zo bang voor onze vragen. En dat is ook vaak het eerste wat ik vaak wel tegen mensen zeg. Als ik dan een gesprek met ze heb en ik hoor welke gebrokenheid er is. En er is wat gebrokenheid in deze wereld. Dat ik zeg, joh, je mag best je vragen neerleggen bij God. Echt. God is daar niet zo snel van onder de indruk. Wij zullen dan misschien denken, maar dat kan ik toch niet doen. Nou, God kan heel wat hebben. Je mag je vragen stellen. En deze psalm, maar er zijn meerdere psalmen, laten dat ons ook zien. Dat je vragen mag hebben. En eigenlijk lijkt het bijna wel een klaagzang. Nou, wat ben ik blij dat er een boek als Klaagliederen is opgenomen in de Bijbel. Want het laat gewoon een stukje zien van onze realiteit. Alleen ik zei al, als ik daarbij blijf staan, net zoals bij een pastorant zegt van, nou, het is wel wat, niet? Ja, het is heel erg. Ik denk niet dat ik dan een boodschap heb die Jezus wil geven. En we zien dat in deze psalm. David zit in de ellende. Hij zit in de problemen en hij zegt tegen God, hoe lang moet het nog duren? Maar dan op een gegeven moment komt er een kind. En dat is zo belangrijk te lezen. Want als we dan lezen vanaf vers 4, dan doet David iets. Aanschouw toch, antwoord mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode. Opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Opdat mijn tegenstanders niet juichen, wanneer ik wankel. David gaat in plaats van zo'n kreet van waarom, gaat hij naar God toe. Hij komt daadwerkelijk naar God toe. En in plaats van zijn eigen antwoorden, gaat hij vragen naar het antwoord van God. En dat is een eerste stap die jou kan helpen om niet in die hoe lang vraag, in die waarom vraag te blijven hangen. Ik heb gezegd, je mag daarbij stilstaan. Die vraag die je hebt is legitiem. Alleen als je daarin blijft, dan gaat er gebeuren waar David bang voor is. Dat die naam blijft, hij noemt dat, ik zal het wel snel even bijhalen, ik niet inslapen ten dode. En die mensen kom ik in mijn pastoraat ook wel tegen. Die zo eigenlijk in die waarom-vraag zit, zo in de slachtofferrol zitten, En of dat terecht is, ja of nee, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit een oordeel over. Alleen ik zie wel dat die mensen eigenlijk helemaal wegkwijnen. Waarom alleen dat roepen? En dat hoor je ook heel vaak in de wereld. Waarom dit? Waarom dat? En als God er dan is, dan dit en dan dat. Ja, je moet je niet gaan afkeren van God. Je moet juist God gaan vragen om antwoorden. Alleen hier is, en dat lezen we ook in deze passage, één ding heel belangrijk. David vraagt aan God, wilt u mijn ogen verlichten? En ik weet niet hoe het u gaat, maar vaak als ik een probleem heb, en mijn vrouw beticht daar regelmatig mee van, als er een probleem is, het eerste wat Gerard gaat doen, is het zelf fixen. Ik regel dat. Ik heb ooit wel eens gehoord dat ze altijd zeggen, als mijn vrouw aan mij zou vragen, Gerard dit en dit en dit, dan moet ik eigenlijk niet meteen in de oplosmodus schieten. Mannen schijnen daar genetisch last van te hebben. Meteen met oplossingen komen. Gelukkig, ik ben niet de enige. Maar David vraagt, en dit is een uitdaging, hè? David vraagt, God, wilt u mijn ogen verlichten? Hij vraagt niet om een oplossing voor zijn waarom. Nee, moet je goed lezen, hè, deze psalm. Hij vraagt God om zijn ogen te verlichten. En wat doet hij daar eigenlijk mee? Hij zegt eigenlijk tegen God, God, ik wil niet kijken met mijn ogen in deze realiteit, maar ik wil dat u mijn ogen gaat verlichten, zodat ik het vanuit uw ogen ga zien. Ik vind het heel mooi in Openbaringen, daar ziet Johannes van alles en op een gegeven moment wordt hij dan door de engel wordt hij gevraagd om omhoog te komen, zodat hij uitleg kan krijgen. Durven wij in onze situatie God te vragen om onze ogen te verlichten? Ik heb daar wel moeite mee gehad. Want ik wilde graag een oplossing. En ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik een probleem heb, het liefste wat ik wil is dat het probleem weggaat. Ja toch? Laten we eerlijk zijn. Het probleem moet weg. Maar ik denk dat we vanavond mogen leren dat er dus ook een andere route is om tot vreugde te hebben in je leven, om toch leven te ervaren in je leven, om toch over de situatie heen te kijken, juist door God niet misschien te vragen op het antwoord wat je wil hebben, maar God simpelweg te vragen, God, wilt u mij leren te kijken naar mijn probleem vanuit u? Verlicht mijn ogen. En dat licht en ogen, we zien dat ook bij Mozes, heeft altijd te maken met kennis van God. Het maakt dus niet uit hoe mijn lichaam is. We zien dat bij Mozes ook, dat er uiteindelijk wordt het dan toch gezegd, dat God hem nog steeds het licht in de ogen gaf. God gaf zijn zicht aan Mozes. Durven we dat? Durf ik mijn verlangen en mijn vragen bij God neer te leggen? Een uitdaging misschien. Maar ik merk in verschillende situaties dat dat rust kan geven. Dat je mag zeggen, Heere God, hier is mijn probleem. Ik zeg dus ook dus helemaal niet dat je geen probleem mag hebben. Nee, ik denk dat dingen die ons gebeuren, dat God die kan gebruiken. Om meer en meer en dichter bij hem te komen. Maar durven we dan het van God te vragen? Een paar weken geleden was ik ook weer pastoraal gesprek bij een broeder bij ons in de gemeente. Die heeft een aantal jaren geleden uitgevonden dat hij een hartziekte heeft. En zijn broer is daar al aan overleden. En omdat zijn broer daaraan overleden was, hadden ze het uitgevonden en hadden ze gekeken, nou laten we eens even naar de familie kijken. Is dit iets genetisch? En dan ben ik zo blij dat God ons verstand heeft gegeven en dat er mensen zijn die daar verstand van hebben. En ja, hij had dezelfde hartziekte. Nou, dat is wat. Hartziekte. Ik denk dat hij het iets gehoord had toen hij 50 was, als ik het goed heb. Hij is nu tegen de 60 aan, als ik het goed heb. Hoor je dat? En dan heb je het voorbeeld van je broer. Ook hij zat met die waarom-vraag. Logisch. Ik denk dat ik ook wel even zou denken van, nou, wat gebeurt er nu met mij? En eigenlijk was hij de hele tijd bezig, ja, God, ik moet genezen worden. En hij had dat ook al bedacht, want als ik misschien nu een nieuw hart krijg, of ik ga naar die arts toe, of ik ga dit doen. Ach, heel menselijk, denk ik. En zo was hij een paar jaren bezig. Alleen hij had één groot probleem. Namelijk, hij was te slecht voor een harttransplantatie en te goed voor medicijnen. Nou, daar zit je dan. En hij kwam in die situatie en hij deelde dingen van mij. En natuurlijk, het eerste wat we gaan doen is naar God toe gaan. Alleen ik zei ook tegen hem, joh, ik heb geleerd in mijn leven, hoe moeilijk het ook is, is dat we niet God gaan vragen wat we willen. En natuurlijk, je mag je wensen bij God bekendmaken. Maar durf je in je gebed eens te vragen aan God wat je nodig hebt. David vraagt God om zijn ogen te verlichten. Hoe God dat doet, staat het niet. Durven wij te bidden, Vader, geef me wat ik nodig heb. Dat was voor hem een heel lastig gebed. Hij keek me ook aan en dacht erover na. Recent kwam ik weer bij hem in de situatie. En eigenlijk was er nog niks veranderd. Alleen hij had er nu nog een probleem bij gekregen. Want omdat hij niet slecht genoeg was voor een nieuw hart, wel goed genoeg was voor medicijnen, dachten de mensen van het UWV, nou, als er niks met jou gebeurt, moet je vast wel kunnen werken. Nou, hij hoefde maar 3 stappen te zetten op de trap. En het energiepotje was wel leeg. Maar ja, dan kom je in één keer in de administratieve molen van het UWV. Nou, ze zullen vast hun best willen doen. Alleen dan val je ook tussen wal en schip. En hij had dus een tweede probleem erbij, want hij kon niet goed werken. Hij was inmiddels 2 jaar uit het werk, dus dan begint een baas begint ook een beetje te wiebelen. Alleen hij kon geen uitkering krijgen, want hij was niet afgekeurd en hij kon ook niet werken. En dan ga je financiën. En weer begon die heel logisch vooraan in deze psalm. Hoe lang gebeurt dit nog? En toen zei ik ook tegen hem, Hendrik Jan, ik zei, blijf bij mijn advies. Laten wij God vragen wat we nodig hebben. Durven we, maar ook jij vooral, dat gebed te bidden? En ik mocht hem zalven. Hij vroeg of ik hem wilde zalven. Nou, als Amsterdam mogen we dat doen. Dus ik heb hem gezalfd. Ik zei, ja, en hij zei, er komen ook gesprekken en hij had al zoveel gesprekken gehad en had geen hoop meer samen met zijn vrouw. Ik zei, we gaan het overgeven aan God en die gaat geven wat we nodig hebben. 3 dagen later krijg ik een appje. Gerrit, je weet niet wat er gebeurt. Nou, ik zei, zeg het maar. Wat bleek er? Voor een harttransplantatie is het een beetje lastig in Nederland. Er zijn namelijk niet heel veel harten in Nederland die zomaar even beschikbaar zijn. Dan moet er net op dat moment moet er een hart zijn. Alleen wat is dan een probleem in Nederland? Ze gaan pas naar je kijken op het moment dat dat hart er is. Want ja, ze zeggen we weten het niet. Alleen wat is dan het probleem? Als je dan moet wachten, ja, in die tussentijd, want dat duurt meestal even. Ja, dan kan het best wel zijn dat de tijd te lang duurt en dat het hart in één keer vertrokken weer is. Want dat is dan aan iemand anders gegeven. Ze kunnen het vast niet anders maken, ik vind het een beetje krom. Maar zo werkt dat. Dus ik had al tegen hem gezegd, volgens mij moeten ze eerder bij jou even gaan kijken. Ja, maar dat doen ze niet. Nou, hij had een uitnodiging gekregen. Kom nu alvast bij ons in Groningen. Gaan we alle testen doen. En mocht het zover komen, dan sta je meteen klaar en sta je bovenaan. Wat heb je nodig? Een paar dagen later. Nou, het moet niet gekker worden. Nou, ik zei, wat heb je nodig? Had een gesprek gehad. En daar werd hij gewoon door de arts, die had de spullen gekeken, het was een nieuwe arts en hij had al niet zoveel vertrouwen in die arts. Oh, die zei, nou Hendrik Jan, is duidelijk, je bent gewoon 100% afgekeurd. Uitkering kan eraan komen. Wat heb je nodig? Door over te geven aan God wat hij nodig had, zagen wij in deze situatie dat God hem op die manier tegemoet kwam wat hij nodig had. En ik dacht als eerste, nou hij is genezen, ik had hem toch gesalfd? Nee. Natuurlijk, geloof dat nog steeds. De Bijbel zegt het. Als we zieken de handen opleggen, zullen ze genezen. Punt. Geloof ik 100% in. En ik zat weer een beetje daarop, ik denk, heb hem gesalfd? Heer, nou, mooi zou het wezen dat de wereld gaat zien wie u bent en dat u hem compleet gaat herstellen. Maar durven wij God te laten bepalen wat we nodig hebben? En David zegt dat in deze psalm. Hij zegt, Heer, verlicht u mijn ogen. Hij zegt niet, maai alle vijanden maar aan de kant, of doe dit, of doe zus, of doe zo. Nee, Heer, wilt u maar geven wat ik nodig heb. En ik vind het ook zo mooi in het gebed wat de Heer Jezus tot onze Vader heeft geleerd. Geef ons heden ons dagelijks brood. En in mijn eigen gebedsleven ben ik ook meer daarvoor gaan bidden. Ik was altijd een jongen die bezig was met wel 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar dingen regelen. Organiseren. Ja, ik ben een kerel, kan er niks aan doen. Fixen. En meer ben ik in mijn gebedsleven maar gaan bidden. Vader in de hemel, geef mij datgene wat ik vandaag nodig heb. En dat was voor mij heel spannend om dat te bidden. Want ik was zo'n regulateur. Alles organiseren en doen. Maar ik merkte ook wel dat ik daar heel veel last van had. En onder andere door deze psalm, maar ook dus door dat gebed wat de Heer Jezus ons leert dan. Geef mij heden maar mijn dagelijks brood. Wat ik vandaag nodig heb. Weet u, en in vele gesprekken die ik ook heb, is soms ook mijn gebed meer voor een persoon dat die kracht mag ontvangen. Dan soms genezing. En nogmaals, geloof 100% dat God geneest. En zou u vanavond naar voren komen voor gebed en ook voor genezing, dan bid ik voor u. Omdat ik geloof dat er in het woord van God staat. Maar ik heb geleerd om goed te luisteren naar de stem van God. Om de Heilige Geest je in te laten fluisteren, wat mag ik bidden? In plaats van dat ik met mijn eigen voorgefabriceerde gebedjes kwam, want ik dacht dat het zo moest. Niemand van ons houdt ervan om te lijden. Dat snap ik. Het is niet leuk als je ziek bent. Dat snap ik. En dan voel ik met je mee. Maar ik wil je een weg laten zien die hoger is. Namelijk bidden, God geef me datgene wat ik nodig heb. En ik denk dat als je dat gaat doen, dat je meer en meer eigenlijk in de derde fase gaat komen. De eerste fase is altijd onze vragen die we hebben. De tweede fase is dat we mogen weten dat God er is. Goh, wat hebben jullie veel voor op deze wereld. Dat je God kent. Dat je Jezus mag kennen in je leven en dat er bij Hem altijd hoop is. Bij Hem is een antwoord. Jezus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In Hem zit alles. En als we dan ook vandaag nog hebben gehoord dat Hij in ons is en wij in Hem mogen zijn, nou. Weet je, daar kom je eigenlijk, denk ik, automatisch in de derde fase waar de psalm ook in gaat. Namelijk van klaagzangen, jubelzang. En David proclameert hier. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan. Hier zitten een aantal sleutels hoe wij kunnen reageren op situaties. Natuurlijk, het is heel menselijk om je vragen te stellen. Ik heb het zo net al gezegd. En natuurlijk weten we dat we bij God mogen zijn. Maar ik denk dat de Bijbel ons legio voorbeelden geeft. Hoe kunnen wij reageren in de problemen? Nou, het eerste is hetzelfde doen als David. Misschien midden in de nacht. Misschien als je heel verdrietig bent. Nou, ga dan maar dit vers opzeggen. Neem me mee. Psalm 13, vers 6. En dat je gaat roepen naar jezelf, maar ook naar de wereld om je heen. Ik echter vertrouw op de goede tierenheid van God. Over zijn verlossing juicht mijn hart. Niet om de omstandigheden. Je hoeft helemaal niet blij te zijn met je omstandigheid. Dat vraag ik niet. Maar je mag wel blij zijn omdat je weet dat God er is. En dat je kunt zeggen dat Hij goed is. In alle situaties. Dat Hij erbij is. Ondanks het verdriet. Vanochtend hadden we een afscheiddienst bij ons in de gemeente van een zuster. Een zuster die jaren pijn had. Voor haar was het een verlossing om te mogen gaan naar haar heiland en Heer. Maar haar man bleef achter. En toen ik zo tegen hem zei van joh, ik bid je en ik die vreugde van God toe, toen zei hij daarop. Amen. Natuurlijk heeft hij verdriet. Ik heb hier ook wel gedeeld hoe mijn moeder daarmee om is gegaan met mijn vader toen hij verdriet had. Maar toch, ondanks dat het nooit meer hetzelfde werd, ondanks dat ze verdriet had, had ze vreugde in de Heer. Want ze wist dat de Heer haar nooit los zou laten. En Pier, de man die je achterblijft, weet dat ook. En ondanks de situaties kan die toch de liederen meezingen die we gezongen hebben. Die gingen over hoe God trouw is. Dat God te vertrouwen is. Dat Hij er is. De ik ben die ik ben. Proclameren. Zeggen. En ik heb ook geleerd in mijn eigen situaties dat ik het woord van God citeer in situaties. Want Gods woord is de waarheid. Dat is nog meer waar dan dat ik zie en meemaak in deze wereld. Die realiteit van God is waar, meer waar dan de realiteit die ik zie. Durven we het uit te spreken? Maar het tweede wat we ook kunnen doen, en David hint daar een beetje naar, maar Paulus en Silas, u kent ze wel, in de gevangenis. Doe je het goed, verkondig je het evangelie en wat doen de mensen? Ze pakken je op en ze gooien je in de gevangenis. Ik heb dat nog niet meegemaakt. Ik merk wel op straat dat het wat giftiger begint te worden. Ik denk dat dat ook tekenen van de tijd zijn. Maar ik heb nog niet meegemaakt, omdat ik voor Jezus kies en hem verkondig, dat ik in de gevangenis heb hoeven zitten. Nou, en als je dan denk ik in de gevangenis in Nederland komt, nou, dan mag je je ook nog gezegend voelen, want waar Paulus en Silas in de gevangenis zaten, dat was echt geen pretje. En is het midden in de nacht. En in plaats van dat ze eigenlijk net als de psalmist bij misschien wel recht hadden op vers 1 tot en met 3, met al hun vragen, gaan ze zingen. Ik vind het zo heerlijk, ik zing hier allemaal liederen bijna mee uit in het hoofd, dat heb ik me ook zelf aangeleerd, dat als het moeilijk is, dat ik een lied heb. En dat ik zing. En ik heb wel eens gezongen met de tranen in mijn ogen. Echt. Maar ik heb gezongen. Waarom? Omdat ik weet dat als ik God verhoog in mijn situatie waarin ik niet blij ben, dan geef ik hem pas echt eer. Weet je, het is niet zo moeilijk God te volgen als het je voor de wind gaat. Nee, dat is wel makkelijk. Daar sta ik. Maar ik denk juist dat het erom gaat dat we ook leren God, voor God te juichen. Hem te blijven danken als het wind tegen is. Paulus en Silas doen dat. En natuurlijk lezen we dan dat ze uit de gevangenis ontsnappen. Maar ik heb ook geleerd in mijn leven dat ik uit de gevangenis van verdriet, waar ik dan helemaal in vast zat, ontsnappen kon. Dat is de geestelijke boodschap erachter. Als je God gaat loven, als je God gaat eren, ondanks jouw situatie, dan gaat hij je uit je gevangenis halen van verdriet, van pijn, van moeite. Hij tilt je dan boven de omstandigheden uit. Dus het eerste, vertrouwen uitspreken. Wat zegt het woord van God over mijn situatie? En het tweede is juichen. Dan geef ik je nog een derde als boven. Dat lied, dat gaan we straks ook zingen. Dat is zegeningen tellen. Zegeningen tellen. Ik denk dat we allemaal wel een getuigenis hebben van hoe God vroeger voor ons heeft gezorgd. Dat hij ons heeft gered. Dat hij erbij was. Ondanks dat het misschien een kant op ging waar je liever niet heen wilde, dat je toch altijd mocht merken dat God erbij is. En dat lied wat we straks ook gaan zingen, tel je zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Dat kan je helpen. Om ook weer boven je situatie uit te komen. En God is die God ik ben. Die was gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. God heeft vroeger voor je gezorgd. Ik wil geloven dat God er vandaag voor je zorgt. Zal die dan ook morgen voor je zorgen? Hij die er altijd is. En dan zeg ik ook wel eens tegen mensen, ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar ik weet wel wie er zal zijn. God. Hij zal er zijn. En dan is het af en toe spannend. En af en toe dan dreig ik weer terug te vallen in de eerste drie versen van deze psalm. Maar dan herinner ik me wat God heeft gedaan. En dan tel ik mijn zegeningen. En dan weet ik dat God te vertrouwen is in elke situatie. Dus wat me ook gebeurt en wat me ook zal overkomen, God zal erbij zijn. En dat kan ik beamen vanuit zijn woord. Daar mag ik over zingen, over juichen. En dat mag ik me herinneren, dat hij er altijd is geweest. En dat bij hem er een hoopvolle toekomst is. Amen. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord. Heer, we hoeven uw woord maar open te klappen en het verspreidt licht. Licht in situaties waar het misschien op dit moment heel, heel donker is. Heer, maar u hebt ons voor iets beters bestemd. Dan alleen maar rond te blijven draaien in de problemen, hoe beklemmend en hoe ook angstaanjagend ze mogen zijn, om daarin te blijven zitten. Nee, u bent een God die roept, die net als de profeet zegt, sta op en eet. En ik dank u, Heer, dat u het vanochtend of vanavond ook roept hier. Sta op en eet. Je mag in beweging komen. Je problemen zijn niet het einde van het verhaal. Dat is Jezus. Heer, ik dank u, Heer, dat we zo vanavond dat uit uw woord mogen leren. Aan de hand van wat David mee heeft gemaakt. En dat we daar ons aan op mogen trekken. Heer, en dan bid ik voor alle situaties die misschien spelen in de gemeente, bij mijn broer en zus persoonlijk, waarin ze misschien geen overzicht hebben, waarin het moeilijk is, het zwaar is. Heer, dan bid ik u, net als bij Hendrik Jan, Heer, geef ze wat ze nodig hebben. Heer Jezus, dan vertrouwen we u in. Dat u gaat geven wat we nodig hebben. Heer, en ik hoorde het zo net ook al. Uw genade is ons dan genoeg. Heer, soms met tranen in mijn ogen. Maar ik beleid het. Uw genade is mij genoeg. Heer, en zo wil ik gewoon een moment stilte even hebben. Heer, zodat mijn broer en zus zelf met hun verhaal en hun vragen misschien bij u mogen komen. Heer, ik geloof dat u hier op dit moment bent en dat u luistert. Heer, en dat we onze vragen mogen stellen. Heer, dat u hoort. Dat we mogen weten dat u een verhoorder van gebeden bent. Heer, zo willen we in deze stilte nu gebruik maken, Heer, om de dingen, Heer, die er zijn, bij u te leggen. En straks dan gezamenlijk afsluiten. Heer, we willen u danken, Heer, voor dit moment. Heer, dat u heeft gehoord. En ik wil eigenlijk als gemeente eigenlijk een stap gaan maken, net als David. Maar ik wil u vragen om mij gewoon na te bidden. Dank u, Vader, dat u ons ziet. Dat u weet wat er is. Dat u hoort naar onze vragen. Maar we willen u vragen. Wilt u ons geven wat we nodig hebben? Dank u, Jezus. Amen.